De volgende generatie Xbox komt pas over een paar jaar, maar Microsoft heeft al wel de specificaties een beetje bekendgemaakt tijdens de Games Developer Conference 2026. Allemaal leuk, die specificaties, maar hoeveel sterker wordt die nieuwe Xbox dan? Nou, dat is precies wat we gaan bespreken in deze special van XBNL. Welkom, welkom, lieve luisteraars en kijkers, bij deze special van XBNL, waar we het helemaal een deep dive gaan doen, een technische nerd deep dive van die Project Helix, zoals Microsoft zelf de nieuwe Xbox noemt. Ik zit hier samen met Jeffrey en Hans, mijn mede-nerds. Jullie zitten in IT. Ja, jullie zitten in IT, ik niet, maar toch, ik ben wel echt al, ik kan wel zeggen, nu 20, 23 jaar bezig met PC's bouwen en alle dingen die op de videokaart zitten en zo, dus... Kan over mooi van middelen, zoals in Twente.
Ja, precies. Als dat kleine beroep, als dat een beroepje waar je nu een beetje doet, niet helemaal lekker uitpakt, kun je altijd nog de ICT in.
Ja, vind ik ook wel. Ja. Nou, kan het zo kunnen. Dat is een lekkere special erbij. We doen het wel live, grappig noemen. Dus we hebben zeg maar een tribune. We hebben een tribune bij onze special, hebben we normaal niet, maar nu wel. Lekker gezellig op zondagavond. Dus welkom bij Little Evil, Marmaleetje en Kuchiki. Jongens. Dus het een en ander bekendgemaakt tijdens de GDC, oftewel Games Developers Conference van 2026. Geheel onverwacht, vind ik dan in ieder geval, van Microsoft om daar nu al iets over te gaan roeptoeteren. En ook niet zomaar van, oh trouwens, de volgende heet Project Helix. Maar ook gewoon gelijk met een richting en specs en wat er aan nieuwe versies komen van wat er al bestaat. Hè? Nieuwe iteraties van chips. Dus laten we daar even bij beginnen, bij de architectuur en de features.
Nou ja, kijk, helemaal onverwacht is het nou ook weer niet. Want Microsoft heeft gewoon al verre van tevoren al sessies aangekondigd. Kijk, wat je wel moet realiseren is die GDC is een developers conference. Exact, dus dat is niet voor consumenten. Nee. Dat is, er wordt niet hype taal gesproken. Gaan ze geen leuke trailers laten zien.
Het is geen marketingpraat.
Nee, het is geen marketingpraat. Dus je krijgt daar gewoon puur de techniek te horen. Maar... Microsoft zal Microsoft niet zijn, dat zij in hun bijdrage van die sessies, die over het algemeen toch technisch zijn, toch weer lekker marketingspraat gaan houden. Dus het is marketingspraat voor developers. Ja. Zo moet je het een beetje zien. Dus wat ze hebben gedaan, is zij hebben aangekondigd wat voor nieuwe features er straks in zitten en hoe developers daar dus mee overweg kunnen. Dus wat voor leuke dingen, features eigenlijk developers tegemoet kunnen zien.
Ja, maar het is ook voor de mensen die luisteren, denk van, ik heb helemaal geen verstand van die technische zaken. Ik weet niet wat al die RDNA en al die CPU en GPU, allemaal die termen. Wij zijn hier wel om dat een beetje te vertalen voor je. We zullen wel die termen gaan
voor
je uiteraard. Maar we gaan dus wel een soort van benchmark aan je geven van oké, maar hoe sterk is het dan en hoe verhoudt zich dat dan tot die Xbox Series X die nu op de markt is? Die inmiddels zo meteen al 7 jaar, 8 jaar oud is.
Ja, precies. Nee, want Hans, jij hebt het in de podcast al met Rick en met Bas al gehad over, wat specs. Hè? Iets waar jij was daar best wel stellig in, vond ik. Van nou, dit zijn gewoon de voorspellingen en dit zijn ze. Kom maar op. En daar ben ik wel benieuwd naar. Dus die gaan we straks nog wel even behandelen. Tijdens de GDC werd er wat meer verteld over de architectuur. Dus gewoon van, oké, dit is het nieuwe systeem. En dat gaat op een andere manier werken dan het huidige systeem. Nou, daar horen een aantal features bij. Uiteraard een hele hoop AI-features. En ik denk dat we daar in eerste instantie wel even bij stil kunnen staan. Van oké, wat zijn nu die features? En wat voor impact heeft dat nu doorvertaald naar ons als consument?
Ja, met de key buzzword elke keer neuraal. Alles is neuraal geworden. Neurale units, neurale netwerken, neuraal.
Machine learning, AI, het is zelfs in de wereld van gaming allemaal doorgedrongen.
Ja, ja. En niet geheel onbekend toch al, want de PS5 Pro bijvoorbeeld maakt al gebruik van zo'n chip, zo'n AI-chip die upskilled met PSSR. Wat als je van DLSS is van, hier gaan we met die termen, jongens. Ja, dus DLSS is die technologie van NVIDIA om te gaan upscalen. Dus je hebt bijvoorbeeld een beeld van 1080p, wat de Full HD-resolutie is. En die kan dan upscalen naar 4K op een hele goede, scherpe manier. Dit zorgt ervoor dat je dus niet de kracht nodig hebt om 4K resolutie op scherp te toveren, maar alleen maar Full HD. En zo'n chip die gaat dan upscalen naar 4K, zodat hij alsnog heel scherp is. En bijna niet te onderscheiden van native 4K. Want voor native, dat zeg ik maar al, is native, dan moet je dus ook alles in 4K gaan verwerken qua kracht. En dat is wel Dan heb je flink, dan heb je dus 4 keer zoveel kracht nodig, soms wel meer, om dat op je scherm te toveren. Dus dan is upscaling wel een goede uitkomst. Dat zie je nu ook in, hè, met de, ik ben al heel toevallig nu Star Wars Outlaws aan het spelen op de PC. En dan heb ik frame generation aanstaan. Nou, dan kan je behoorlijk veel aanzetten qua toeters en bellen en dan nog steeds 80 fps halen.
Ja, ja, en je merkt er niks van. Dus het is eigenlijk een soort van gratis graphics, graphics verbetering wat je krijgt. En dat wordt ook alleen steeds beter. Want ik zie Hans al een beetje twijfelen zo. Je kunt het wel zien. Maar die techniek wordt echt steeds beter en beter. Yes. Dus als je met al dit langere tijd doet op de PC. Wat ik inmiddels al wel een poosje doe. Dan zie je echt wel een elke keer een stap in elke DLSS. Hè. Inmiddels zitten we op DLSS versie 4 of 4.5 is het geloof ik.
4.5, ja.
Elke keer zie je echt een grote stap voorwaarts. En ik moet zelf eerlijk zeggen, bij DLSS 3, 4 en 4.5. Ik heb laatst die filmpjes nog eens weer nagekeken. Ja, het is gewoon alle problemen die erin zaten. En dat, dan heb je het over zaken zoals ghosting of zo.
Ghosting
dat je
toch,
dus dat je een soort van oude beelden nog ziet in nieuwe frames. Ja. Of dat iets toch een beetje blurry oogt. Of dat iets flikkert bijvoorbeeld. Zo'n fan die in het licht heel erg hard ronddraait. Of rook eromheen heeft. En God Rays laat zien dat daar een soort van flikkering in zit. Ja, die zijn allemaal wel zo'n beetje opgelost. En dat is dan DLSS van Nvidia. En Nvidia is dus niet wat wij met onze consoles hebben. Want hier komt er ook wel een beetje. Wat maakt het dan interessant, dit hele verhaal? Nou, je noemde het net zelf ook al wel. De PS, die heeft al toch al iets van eigen PSS upscaling. Hoe heet dat nu? Heeft een
PSSR.
PSSR, inderdaad, upscaling. En dat is dan hun eigen variant. Nou, wat je eigenlijk straks ziet, is dat AMD met eigen upscaling komt. Dat hebben ze nu al in principe er al in zitten. Ja. Maar dat gaat straks draaien op die neurale netwerken, Niels, wat je zegt. Ja. En in die nieuwe graphics, dus in het nieuwe systeem, in Project Helix, daar zitten straks ook AI compute. Dus een soort van AI CPU ingebakken. Waarin dit soort dingen eigenlijk native draaien. Dus dat is het. Ja, een NPU, ja.
Neural Processing Unit.
Ja.
Dus het is alleen maar goed, hè? Want we zijn altijd gewend dat de CPU en de GPU alle lasten dragen van je compute. En er komt nu gewoon een derde paar schouders bij die lasten gaan dragen. En die dan specifiek de AI-lasten gaan dragen. Die AI-lasten werden voorheen door je GPU gedragen. De GPU's zijn er best voor geschikt. Ja, die worden zo meteen meer ontlast door die NPU. En dat betekent dat je GPU met dezelfde specs net even wat meer kracht kan leveren. Want er wordt niks afgesnoept.
Ja. Grappig dat AI dan wordt door de GPU in plaats van de CPU wordt ge... Je zou zeggen dat het allemaal systematische processen zijn die...
Je hebt een zogenaamde APU. Dat is het eigenlijk.
Ja, dat is
eigenlijk... APU, dat zijn al die systemen gecombineerd. Dus die bestaat straks uit 3... componenten, dat is de CPU, dus dat is zeg maar je compute, dus dat is zeg maar de NPC's berekenen en je level navigatie bijvoorbeeld, dat berekenen. Dat is de CPU, dan heb je de GPU, dat is echt voor het renderen, dus gewoon alle pixels wat op beeld verschijnt. En dan heb je dus die NPU, wat Hans net aangaf, ja, dat is dan echt voor al die AI-zaken. En daar zitten dus een hele hoop features bij die straks op die NPU gaan landen. Dus we hebben het nu toevallig even over upscaling. Maar er zijn nog een heel aantal features die ook op die NPU gaan landen. En dat komt allemaal op dezelfde chip terecht. En die chip die wordt dus op een nieuwe 3 nanometer. Ja, dat is echt een heel klein... wafer wordt die gebakken. En dat stelt hem ook in staat om gewoon best wel energiezuinig een hele hoop... taken voor je uit te voeren. En dan is het wel grappig, dus dat sommige zaken voor de CPU, dus gewoon netjes door de CPU worden afgehandeld, sommige door de GPU en sommige dus door die NPU.
Ja. Wat, we gaan nu al met heel veel termen strooien hier en daar. Wat vonden we überhaupt van wat ze hebben gepresenteerd op die GDC? Was het architectuur wat nieuw was volgens jullie, of is het allemaal een soort van logische sprong van wat we al kennen?
Als je het mij vraagt, de logische sprong, logische doorevolutie van waar Microsoft stiekem al een tijdje mee bezig is. Hè. Ze hebben natuurlijk met de Xbox ROG Ally X hebben ze al een aantal van deze stappen gezet. Daar zit ook zo'n NPU in. Die speelt ook Xbox games en computer games. Nou, daar merk je dat ze nu dubbel op inzetten. Ja, zoals te verwachten valt, machine learning, AI voor upscaling, voor path tracing, voor ray tracing. Dat zijn geen nieuwe technieken, maar wel technieken die ze verder gaan perfectioneren. En die het voor het eerst echt ook helemaal geschikt gemaakt worden voor consoles.
Ja. Ja, en ik denk enerzijds, hè, vond ik dit wel een beetje zo'n marketingspraatje. Dus het is eigenlijk gewoon, dit AMD is hiermee bezig. AMD is ook degene die dit maakt. En Microsoft die lepelt hier eigenlijk gewoon op wat AMD eigenlijk aan het maken is voor hun. Nou, dat doen ze wel in samenwerkingsverband. Dus Microsoft die schakelt gewoon. Microsoft heeft ook hun eigen mensen die schakelen met AMD. PlayStation heeft hun eigen mensen die schakelen met AMD. En het zou me niks verbazen als PlayStation, Microsoft mensen, dat die ook allemaal bij elkaar in dezelfde ruimte zitten. En ook gewoon samenwerken tegen Nvidia. Want Nvidia is gewoon al veel verder hierop. En ja, dat brengt me bij het volgende punt. En dat vind ik wel een opvallende. Is dat AMD toch een beetje zijn eigen richting hierin gaat. Want wat je bij Nvidia namelijk ziet, is dat Nvidia doet alles op hun GPU. Dus hun GPU is de basis en daar hebben ze dan Tensor Cores en zij hebben een hele goede software. Ja. En dat is waar alles gebeurt. En nu zie je wel dat AMD dus gewoon echt met zo'n dedicated NPU werkt en daar al dit soort dingen op laat landen. En daar wijkt het echt af van Nvidia. En ja, dat is wel leuk om te zien. Dus dat zij gewoon wel hun eigen pad kiezen en op zich ook een heel logisch pad, lijkt mij. En het op die manier willen fixen. Dus gewoon met een dedicated chip hiervoor, in plaats van dat alles op hetzelfde moet gaan landen.
Ja. Wat zijn de grootste dingen die we gaan zien, denk ik, bij de volgende generatie van games? Want de grootste liners, hoofdpijlen, denk ik, pijlers eigenlijk, van de presentatie was, dat je dat upscalen, de multi-frame generation, dat je dus inderdaad heel veel frames per seconde gaat krijgen, maar ook in één keer deep texture compression kwam daarbij kijken. Neural texture compression en direct storage, wat vrij nieuw is dan voor een console, denk ik.
Ja. Zeker. En nieuwe software technieken die bedoeld zijn om volgens mij games wat lichter te maken. Hè? Texture compression, gewoon compressie van informatie, betekent dat je game in theorie wat minder schijfruimte in beslag neemt, dat dingen ook wat sneller ingeladen worden. Dus het zal ook een minimaal performance verschil met zich meebrengen. De Direct Exchange is een interessantere wat mij betreft. Dus zoals ik het heb begrepen, gaat de nieuwe versie van DirectX. DirectX voor de luisteraars is eigenlijk een stukje software wat beelden genereert. Dat gaat al jaren terug op de PC. Ik weet nog, mijn eerste videospelletje was Star Wars Episode 1 Racer. Daar moest ik DirectX 5 voor hebben, geloof ik. Ja, inmiddels zitten we op DirectX 12. En DirectX is ook de naamgever van de Xbox. He, daar
precies.
Komt de X vandaan. Ja. Maar goed, de nieuwste versie die zou ervoor moeten zorgen dat er nog minder last richting de GPU gaat als het gaat om frame gen, om path tracing. Omdat die software uit zichzelf al meer van dat soort berekeningen gaat doen. Zo heb ik het geïnterpreteerd.
Ja, ja. Ja, ik denk dat dat wel een interessante wordt. En je ziet dat het hierin heel erg samenwerkt met AMD. Dus AMD de hardware kant van het verhaal en ook zeg maar de juiste instructies kan afhandelen op die architectuur. En dan Microsoft aan de softwarekant en het daar kan afhandelen. En dat is wat grappige dan. Kijk, Microsoft kan natuurlijk het voor beide doen. Hè? Dus ze hebben DirectX natuurlijk op een PC draaien. Maar DirectX is ook gewoon de grote driver onder de Xbox. Dus die maken gewoon nu één keer die software voor allebei. Dus wat je hier aangekondigd hebt zien worden, is eigenlijk ook direct een marketingspraatje voor de nieuwe PC DirectX. Dus de PC die zal ook op die manier gaan werken.
Ja. Maar dit zou er allemaal toe moeten leiden. Het is misschien wel interessant om even te benoemen wat de gamer hier nou daadwerkelijk aan heeft. Het zou er toe moeten leiden dat je in principe elke game op de nieuwe console in 4K kunt spelen op 120 FPS. Ja, en dat is best vet.
Ja, dat diep texture compression. Ik vind dat wel gevaarlijk hoor, gevaarlijk statement.
Ze hebben het gezegd. Dus ja, als ik lieg, dan lieg ik in commissie. Ik denk dat het wel gaat lukken, uiteindelijk. Misschien niet met de eerste iteratie.
Ik denk het niet.
Met een paar patches.
Ja, maar als het niet native, dan krijg je het al voor elkaar met upscaling 4K 120 fps.
Nee.
Ja, dit is met upscaling, hè. Dit is met al die technieken en met die NPU.
Snap ik. Maar dat wordt nog steeds lastiger, denk ik, hoor. Vrees ik.
Wat ik wel grappig vind in de specificaties die ook nu gelekt zijn met de nieuwe PlayStation en de nieuwe Xbox, is dat er dan heel erg wordt gezeten op de GDDR7, dus de RAM, dus je RAM-geheugen. Die heb je nodig om alle textures in te laden, alles te laten zien van de wereld. Een open wereld wordt dan heel erg mooi ingeladen. Die deep texture compressions zijn ook dus technieken om grote textures, maar heel weinig ruimte in te laten nemen in je geheugen, volgens mij, in RAM. Dus iets wat maar 250 MB aan textures nodig heeft, heeft dan in één keer maar 2,5 MB textures nodig. En dan zou je dus veel meer objecten kunnen inladen in je wereld dan voorheen mogelijk was. Dus ja, als je dan aan de ene kant dat efficiënter maakt, waarom zou je dan juist weer bijna 48 gigabyte GDDR7 nodig hebben? Dus 48 gigabyte ter vergelijking. We hebben nu 16 in de Xbox Series X, volgens mij. Dus dat is een flink upgrade. 12.
Ja, ik heb daar toch hele sterke twijfels bij. Ik geloof dat simpelweg niet, dat er 48 gigabyte in komt. Dat
ook omdat het zo duur is geworden, RAM, afgelopen tijd. Dus het is,
precies. Het is nu heel erg duur. Nou, ik denk ook niet dat Microsoft alleen maar op 2026 en de huidige spotprijzen, dat ze daar heel erg mee zitten. Hè, dus die RAM-prijs die gaat ook alweer omlaag. Maar los daarvan, ze willen natuurlijk gewoon heel efficiënt gebruik maken van hun budget, wat ze kunnen gebruiken om zo'n machine te maken. En met alle winst inderdaad, wat jij ook aangeeft, Niels, van wat softwarematig te halen is en met AI te halen is. Ik denk ook niet dat dat die 48 gigabyte gaat worden. Was ik de optimistische inschatting, geloof ik, hè? Dus ik denk eerder dat het aan de conservatieve kant zit. Dus die 32, maar misschien nog wel minder dan 32.
Ja. Little Evil zegt hier in de chat, ze zeggen dat die 49 gigabyte voor de devkit is en dan 24 gigabyte voor de Xbox.
Ja, dat denk ik ook zoiets. Ik zat zelf inderdaad op 24.
Heel gek, hoor. Ja.
Het zou prima moeten kunnen, want dat GDDR7, dat is, ik heb begrepen, ongeveer 3 keer zo snel als GDDR5. En dat betekent dat je ongeveer 1 terabyte aan seconde aan informatie kunt inladen in je RAM. Dus dat betekent eigenlijk dat je met 24 giga RAM, dat kun je heel vaak verversen binnen die seconde. Dus dan heb je in de praktijk wat je aan GDDR5 hebt bij 48 gig.
Ja. Ja, en daar komt nog eens een andere techniek bij, wat ze hebben aangekondigd op de GDC. Specifiek gezegd, dat Direct Storage en die ZSTD compression.
Ja.
En dus dat gecombineerd met het neurale compressietechniek zou er ook voor moeten zorgen dat je textures en werelden eigenlijk gewoon direct kunt inladen van storage. Dus dat betekent heel praktisch gezegd dat die laadbalken die we nu nog wel eens af en toe hebben, dat hebben we natuurlijk bij de afgelopen generatie ook al meegemaakt, dat ze dat hebben gezegd, dat is op een gegeven moment echt verleden tijd. Dus dan wordt de wereld gewoon direct ingeladen en je hebt hem gewoon direct beschikbaar. En voor ontwikkelaars ook wel makkelijk, want die hoeven dus niet al die dingen in geheugen te houden. Ja, dus die kunnen gewoon on the fly gaan streamen. Net als dat je een film streamt, hoef je niet de hele film eerst helemaal te downloaden, in te laden. Nee, je pakt gewoon het stukje wat je op dat moment aan het kijken bent.
Ja, en dat is echt een goed teken voor open werelden en voor de laadschermen binnen die open wereld. En en uiteindelijk die belofte die we deze generatie al zouden hebben met SSD, wat natuurlijk op zich ook wel logisch is, want we gingen van harde schijf naar SSD. Wat al een behoorlijke sprong was in de schijf- en leessnelheid. Maar nu inderdaad met dit zou je gewoon, hebben we geen Starfield meer, waar we gewoon minuten kijken naar een laadscherm. Of een Red Dead Redemption 2 die je even 3 minuten in moet laden, zo'n wereld.
Ja. Maar dat zijn denk ik een beetje de nieuwe features om naar uit te kijken. Dus misschien nog even resumerend. Ik weet niet of we nu alles hebben gehad. Maar als ik ze zelf eens zou mogen opsommen, dan zeg ik, er komt nieewe FSR komt eraan, FSR. Dus dat is frame upscaling techniek.
Dat is echt
de tegenhanger van DLSS.
AMD, ja.
Ja, dus dat zorgt ervoor dat je van een lage resolutie naar een hoge resolutie kunt. Dan heb je frame generation. Dat zorgt ervoor dat je van, laten we zeggen, 60 fps naar 120 fps kunt. gewoon ja, gratis met AI-berekening. En je hebt nog zoiets als ray regeneration. En dat is ook een verbetering. Dus ja, ray tracing, voor de mensen die het niet kennen. We hebben daar menig podcast aan besteed. wat ray tracing is. Nou, we zagen nu op de huidige generatie al de eerste implementaties van de ray tracing. Maar dat wordt met deze AI-techniek wordt dat nog een stuk beter. Want ray regeneration betekent eigenlijk dat een soort van voorspelling komt van waar komen die rays terecht. Daar wordt ook weer AI voor gebruikt. En dat is een techniek die heeft Nvidia al bewezen, dat werkt gewoon. Die komt er ook aan voor FSR. Dus als je al deze technieken die bij elkaar neemt, en deze gaan dan even specifiek over gewoon graphics, pure graphics en performance en resolutie. Ja, dan heb je eigenlijk winst op winst op winst te pakken. En dan ga je ineens met een, ja, eenzelfde soort machine als wat je nu hebt, ineens naar een hogere resolutie en een snellere FPS en nog eens een keer grafische verbetering met die raytracing. Dus ja, je hebt winst op winst op winst heb je te pakken. Ja, simpelweg door slim softwaregebruik en door slim AI gebruik.
Ja, precies. Ja, heb jij niet nog een, wil je dat nog gelijk showen, jouw tool, Jeffrey? Of even nou doen we...
Nou ja, ik heb hier een tool voor mensen die geïnteresseerd zijn. Ik kan het wel even laten zien. Dus wat ik heb gedaan, is ik heb alle specs even er doorheen gegooid. Van nou ja, alle geruchten en alles wat aangekondigd is. En dat is in één grote tool gehangen hier. En ja, deze laat zien wat nu de ja, likely specs zijn van de Helix. Nou, hier zit nog de 48 gigabyte memory zit hier nog in. Ja. Maar we kunnen hierbij dan ook even checken wat dat doet met wat minder memory. In ja, deze heb je een vergelijkingstool. Dus we kunnen hier even checken van hey, hoe doet de Project Helix het tegenover de Series X. Maar we zouden daarbij ook nog eens een keer de originele Xbox One en de Series S kunnen pakken. En dan zie je wat dat doet op het vlak van CPU, kloksnelheid. Ja, GPU's, dat is natuurlijk interessant. Hè? Teraflops ja. Zie je bijvoorbeeld. Ja, teraflops is nog wel, hè, zijn redelijke geruchten dat. Ja, maar teraflops gaan gigantisch hard omhoog. Hè? Vooral ja, als je het vergelijkt met de Xbox One. Maar
even vergelijken dus inderdaad. Dus de Xbox Series X heeft dus 12 teraflops daarbij. Waar ze kunnen marketing heel erg mee aan het opscheppen. Deze Project Helix zal dan 40 teraflops hebben. Ja. En op zich, de ruwe kracht van de huidige videokaart is overigens ook 40 teraflops. Dus voor mij zit het wel on par met wat het nu is. Alleen de console is dan wel efficiënter ingericht en kan meer gebruik maken van die kracht. Door ja, dus inderdaad die extra units en die APU's die er nu in zitten en dan zo meteen die NPU erbij.
Ja, nou, als we dus even gaan kijken naar het geheugengebruik bijvoorbeeld. Hè, dit is voor een 48 gigabyte machine, zie je dat eigenlijk de helft van de kostprijs al in het geheugen gaat zitten. Dus ja, dat bizar, lijkt mij heel erg sterk. Ja. Dit overzicht klopt trouwens niet helemaal hoor, want de NVMe is duurder dan deze $50. Dat zou ook iets van ja, richting de 150 zijn.
150.
Maar dit is nog even een oude setup wat je hier ziet. Maar als je dan naar een 32 gigabyte versie gaat bijvoorbeeld, ja, dat scheelt alweer $150 op de kostprijs van zo'n console. Ja, en ik denk inderdaad ook wel dat het naar dit of 24 toe gaat. En dan zou het best wel logisch zijn dat die 49 gigabyte echt voor de dev kit zou zijn. Dat kan prima.
Maar dus de kostprijs voor de luisteraars staat dus op de 48 gigabyte op de, wat stond het, 700?
Nee, dit moet je even vergeten. Want ik heb dit later nog even doorgerekend. Ik heb nog even specifiek met AI hierbij stilgestaan. En dan kom ik eigenlijk op een kostprijs van zo'n, hè, even heel breed, €800 tot €1100.
Ja.
Voor de Xbox. Precies.
Ja. Pittig.
Ja.
En zou ik ook vertellen dat er €800 dat zou worden. Dat ze dan eerstens weer verlies draaien op zijn console, maar goed.
Maar dan heb je ook een krachtige PC. Dat moet je niet vergeten. Ja. Ja.
Dan heb je een hele krachtige PC, ja. Dat door €800, wat je nu al kwijt bent voor een videokaart, enigszins een beetje normaal draait. Dus ja, ik zou het geen gekke prijs vinden, ook als hij 1000 wordt, hoor, eerlijk gezegd. Maar goed.
Ik denk 1000 of meer.
Ja, zeker als hij zo meteen ook meer verweven wordt met PC. Qua PC-games kunnen draaien, noem maar op. Dan is het gewoon een hele goedkope game PC voor €1000.
Ja. Ja, eens.
Dus dan kan je alles erop draaien wat je wil. Ik zat er te denken dat we, wat ik nog wel als punt maken voor de vorige podcast. Je had het erover, ja, weet je, PlayStation die gaat dan zometeen minder games beschikbaar stellen op de PC. In ieder geval niet meer aan het begin van de launch, ook niet, misschien niet meer binnen een jaar. Of ja, dat is een logische stap ook. Want als Xbox zometeen ook PC-games gaat draaien, die Steam ook zometeen kan draaien, dan heb je zometeen PlayStation-games op je Xbox vanaf day one.
Ja, natuurlijk. Ja.
Ja, dus die denken, ja, die doe je niet.
Ja, die zullen ook wel denken van, nou, laten we dat maar niet doen. Ja.
Nee.
Dit is nog wel een leuk overzichtje trouwens. Dus ik heb ook even gevraagd van, hey, wat is nu, ja, al die nieuwe AI-technieken die AMD heeft aangekondigd of die zal hebben. En dat vergeleken met hun NVIDIA counterparts, van de technieken van NVIDIA. En als zie je bijvoorbeeld zaken, hè, zoals die upscaling, dat, nou ja, de huidige DLSS daar echt wel op vooruit loopt. Frame generation is vergelijkbaar, wordt hier aangegeven. Maar dan zie je dat wat verder naar onder, dat hier bijvoorbeeld, hè, dedicated AI chip, dat zijn echt dingen die dus gewoon nieuw zijn voor AMD. Dus dat heeft NVIDIA helemaal niet. En dat zou best nog wel eens een winst kunnen leveren. En met name als je nu nagaat dat NVIDIA is gewoon niet meer bezig met gaming. Dat is voor hun leuk R&D is dat.
Ja.
Maar die zijn echt bezig met AI-chips leveren. Dat is hun brood en boter op dit moment. En ja, dit is gewoon maar bijzaak. Dus dit zijn wel hun roots natuurlijk, gaming.
Ja.
Maar voor hun is dit op dit moment bijzaak. Ja, dus absoluut. AMD doet op dit moment nog niet heel erg veel in de AI-wereld. En voor hun is, zeg maar, echt de deals die ze dus nu met die consolebouwers maken. En de deals die zij, ja, of de markt die zij kunnen penetreren op de Windows dus, op deze manier. Ja, is voor hun wel echt interessant. Dus voor AMD zijn de stakes ook higher dan die voor NVIDIA. Dus dat maakt het ook wel interessant.
Ja. En het zou ook zomaar kunnen voorstellen dat AMD daar meer energie in steekt om inderdaad meer gaming, ja, related features te gaan maken dan NVIDIA. Want inderdaad, NVIDIA die is gewoon vol AI gegaan voor de hele wereld. Ja. Die kan bijna niet meer rijker worden, zowat.
Ja.
Alright. Nou, dat was voor mij wel alles wat we nou wilden bespreken. Of tenminste, wat we kunnen bespreken over die console. Behalve natuurlijk de features die je zo meteen gaat zien in de games. Want ik ben naast dat het allemaal mooi. Kijk, ik heb de Star Wars Outlaws op mijn PC. Ik moet zeggen, het ziet er fantastisch uit. Als ik dat... Dat voelt voor mij als een soort van next-gen titel, want je kan kilometers ver kijken. Heel veel details zijn ingeladen. Ik zou degene denken van, ja, weet je, dan willen we ook winst op andere zaken, weet je wel. Dat zo'n open wereld, veel meer, zoals dit jaar komt Fable dan uit, met 1000 characters die allemaal eigen dingetjes hebben. Dan zou je veel meer op die beleving willen gaan zitten, om te gaan kijken van, oké, hoeveel rekenkracht hebben we daarvoor nodig, om die NPC's allemaal een eigen routine te geven, die op elkaar weer reageren. Om die gebruik te laten maken van machine learning. Om ook daar, zeg maar, emergent verhalen te krijgen. Hè, jouw spelervaring wordt dan heel anders dan die van mij. Want ja, de mensen reageren anders. Er zijn andere dingen gebeurd. Dat lijkt me ook wel een mooie stap in gaming. Ik weet niet of dat de volgende generatie wel gaan meemaken. Maar dan lijkt mij dat daar ook zometeen meer, ja, misschien wel meer interesse in komt als je inderdaad met die NPU's gaat werken. Dat je ook denkt van, oh, nou, oké, nou hebben we grafische dingen geleverd. We gaan opscalen. Nou, misschien hebben we nu ook al ruimte voor andere facetten van games. Dus inderdaad de inhoud en hoe kunnen we nou machine learning gaan toepassen lokaal. En ik bedoel lokaal, dus dat je niet internet nodig hebt om een ChatGPT in te gaan zetten. Hè? Gewoon zo'n stream service, maar gewoon een lokaal draaiend programma voor jouw game. Ja. Dat lijkt me echt fantastisch.
Ja, ik ben ook heel erg benieuwd wat dat doet met NPC's bijvoorbeeld. Want als je die toch een stukje, ja, op een stukje AI kunt laten draaien, ja, dan kun je best wel interessante werelden construeren, hè? Dat al die NPC's echt hun eigen pad volgen en echt een stukje intelligentie hebben en echt dingen doen met een bepaalde reden, zeg maar.
Ja, exact. Dus dat, ik hoop dat we daar meer van te zien krijgen bij al die andere tech conferences en tech demos die we gaan krijgen.
Ja.
Dus nog wel één feitje, Niels, wat ik nog wel graag benoemd wil hebben, vooral omdat ik er heel enthousiast van word. En dat is dat Jason Ronald ook heeft gezegd dat er 4 generaties aan Xbox games te spelen zijn op de nieuwe console. Dat betekent dus dat ze blijven inzetten op backwards compatibility, op Play Anywhere, 4 generaties. Dat vind ik nog gewoon een uitspraak, hoor. Want volgens mij zijn er 5 generaties in totaal. Als we de nieuwe meetellen. We hebben straks Project Helix, we hebben de Series X, we hebben de 360, we hebben de One en de normale.
Ja.
Maar wel fijn, want zo behoud je je legacy. Dus dan kun je je bibliotheek kun je gewoon doorspelen op de nieuwe console in alle tijden, in plaats van versie zoveel.
Juist.
Dus dat is wel heel erg fijn. Ja, plus jij nog een ander punt, Hans. Wat jij zei over customizable elementen. Zoals RAM-uitbreiding en SSD-uitbreiding voor de nieuwe console. Dat ze toch al meer modulair gaan werken. Maar ik weet niet of dat al...
Dat is wel een gokje van mijn kant, hoor. Ik heb daar wel een paar geruchten over gehoord. Dat is nergens bevestigd op de GDC. Ah. Maar het zou wel passen bij de move richting een PC. Een console-PC. Als ze dat doen, dan gaan ze misschien wel de winnaar worden van de volgende console-generatiestrijd.
Ja.
Want dat betekent natuurlijk dat je de lifecycle van jouw Project Helix machine, hoe die ook genoemd gaat worden. En please, Microsoft, kom eens met een normale naam. maar dat betekent dat je hem gewoon 10 jaar kunt laten staan. Weet je, als je je RAM wel kunt upgraden, als je makkelijk je SSD kan vervangen, als je misschien zelfs een GPU uiteindelijk kan vervangen, gaat dat wel ver waarschijnlijk. Maar ik hoop het. Ik hoop het echt.
Ja, wat denken jullie van een S en een X aanpak? In de volgende generatie? Zit dat er weer in?
Ik denk niet. Ik denk niet dat ze hun handen gaan branden hieraan. Ze hebben echt hun handen gebrand hieraan.
Wat gewoon een X? Iets met een X dus waarschijnlijk ook in de naam.
Ik denk één variant. Eentje die al premium is. Dus die echt wel begint bij die price point van €1000, zeg maar. Ik denk niet dat ze een light machine weer gaan doen.
Nee. Ja. Nee. En misschien een soort van Xbox Portal. Dus PlayStation heeft natuurlijk PlayStation Portal. Dat ze toch iets met dat hybride gaan doen. Want ze gaan dus wel Windows 11 laten draaien uit de nieuwe Xbox.
Ja.
Ja, dus. Maar goed, dat hebben ze natuurlijk al met hun devices. De ROG Ally en zo. Dat is al een soort van portal-achtig apparaat. Maar het is wel het leuke trouwens. Want de geruchten zijn ook wel dat Microsoft met OEM's wil gaan werken. Dus dat andere leveranciers zeg maar ook hun hardware kunnen maken. Dat zou betekenen dat je bijvoorbeeld ook een Xbox van Asus zou kunnen hebben. Of van Acer. Cool. Ja, of van Lenovo. Ja.
MSI. Ja.
Ja.
Als dat zo is en ze gaan die move maken, dan hoef je ook niet meer een console generatie van 7 jaar te hebben. Want dan krijg je gewoon elke jaar, 2 jaar, dan krijg je gewoon nieuwe iteraties van Xbox. En is het inderdaad gewoon een game PC geworden voor weinig geld.
Ja. Wat denk ik ook gaat gebeuren. Dat.
Ja, dan maak je
het past ook volledig in het plaatje.
Ja. Ja.
Ja.
Oké. Nou, dat was alsnog wel een zwaar, heftig, beladen technisch praatje in plaats van... We hebben geprobeerd nog even.
Ja. Of jij, Niels, je hebt geprobeerd om de eerste minuut toch nog even in Jip en Janneke het uit te leggen. Ja. Maar ik denk dat we iedereen weer los zijn.
Op een gegeven moment gingen we toch de rabbit hole in en toen kwamen er toch weer allerlei termen. Maar goed. Too lazy did it breed. De games worden mooier. Ja. Ja, de werelden worden uitgebreider, beter ingeladen en er gaat meer gebruikt worden van AI. Bedankt Hans en Jeffrey voor jullie inzichten.
Jij bedankt.
Bedankt voor de mensen die aan het meekijken waren live. Jullie natuurlijk ook luisteraar en kijken bedankt. En tot de volgende special op Tech Deep Dive van XBNL.
Yes, later.
Yep.